Touché vandaag met Angelique van Ombergen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Sinds begin dit jaar wetenschappelijk coördinator bij ESA, het Europese ruimtevaartagentschap in het Nederlandse Noordwijk. Hoe bevalt die job jou?
Zeer goed. Ja? Ja, heel blij met de job. Het is heel fijn om elke dag te mogen werken aan astronauten voorbereiden voor de maan, Mars en daar dan ook nog voor betaald worden. Dus ja, ik geniet er met volle teugen van.
Dat is wat je doet, astronauten voorbereiden op een tocht naar de ruimte of de maan?
Indirect wel, want ons team is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderzoek dat gebeurt. En natuurlijk uit dat onderzoek trekken we dan belangrijke lessen die uiteindelijk belangrijk gaan zijn om die astronauten zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus zelf werken we niet met astronauten, maar we gebruiken wel het onderzoek om hen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en klaar te stomen.
Begin dit jaar kwam je ook in het nieuws, hè, omdat je de Forbes-lijst had gehaald. 30 under 30 in de categorie wetenschap en gezondheid. Hoe belangrijk was dat voor jou?
Ja, ik heb het al eens gezegd eerder, denk ik, ook in een interview. En dat kwam een beetje ongelegen, omdat ik was net nog maar gestart op de nieuwe job. En dan, ja, dat is een beetje onwennig. Je wilt een beetje de tijd nemen om iedereen te leren kennen. En dan plots kwam die Forbes-nominatie, wat dan eigenlijk nog gebaseerd was op mijn doctoraat. En dat kwam zo net op een raar moment. Het klinkt heel verwaand om dat te zeggen, maar het had fijner geweest om het te kunnen vieren op het moment dat ik echt nog aan de UNIF werkte. Maar natuurlijk is dat heel leuk om die erkenning te krijgen. Vooral ook omdat, dat is een klinkende naam, dus familie en vrienden, dat is iets dat ze echt kennen. Terwijl als je zegt, ja, we hebben in dat wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd, ja.
Dat zegt niet
dat
zo heel
zegt
veel.
Niks. Terwijl dit was iets echt dat ze zelf kenden, dus dat was wel heel fijn om die erkenning te krijgen.
Maar toch is er iets anders dat jij bovenaan jouw moment de gloire lijst zet. En dat is dit.
Aan jou de eer om dus te zeggen wie de laureaat is van de derde Vlaamse PhD Cup. Eén naam.
Angelique van Ombergen.
Touché. En wat een gegil was dat vorig jaar, toen je de PhD Cup won, waar doctoranden hun onderzoek kunnen presenteren aan het grote publiek. Je krijgt er zelfs een beetje tranen van in je ogen.
Ja, dat is emotioneel, ja.
Ja.
Ja, dat is leuk om dat terug te horen, omdat dat was zo'n een leuke wedstrijd. Gans het parcours na die wedstrijd toe was heel fijn. En om dan te mogen winnen, ook waar uw vrouw en vrienden bij zijn, ja, dat is natuurlijk super tof.
Dus maar dat was zo, waar je zo lang mee bezig bent geweest en toch emotioneert het jou?
Ja, omdat dat was de eerste keer ook dat ik echt zo meedeed aan een wedstrijd. Weet je, in de wetenschap, je publiceert wel en je doet soms wel mee om beurzen te halen, maar dat is altijd van op een afstand. Terwijl nu was het echt van, ja, je doet zelf 4 dagen die training mee en je bereidt je voor en je gaat dan echt op een podium staan en je brengt iets en dan word je daarop beoordeeld. Ik vond dat zelf ook heel stresserend. Maar om dat dan te mogen winnen, waar ik zeg het, waar je vrienden en familie bij zijn, dat is superleuk natuurlijk.
Was jij ook trots op jezelf?
Goh, dat is voor mij iets heel moeilijk. Soms kan ik wel zeggen van, ja, daar ben ik nu echt blij mee. Maar dan een seconde later zal mij zo'n gevoel overvallen van, ah ja, nee, je moet het mag niet te gemakkelijk worden. Je mocht je niet te comfortabel gaan voelen. En dan ben ik er ook heel goed in, omdat in mijn hoofd dan weer, dat zal wel daarom zijn. Of ik had gewoon geluk. Of daar ben ik dan ook wel weer goed in, omdat dan, ja.
Je was ook gewoon goed, zal ik maar even zeggen. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Angelique?
Ja, een beetje als een vat van dingen die elkaar tegenspreken. Enerzijds ben ik wetenschapper, dus ben ik heel rationeel van aard en kan ik dat ook heel goed om rationeel te zijn. Maar anderzijds ben ik ook super emotioneel. En dat zijn natuurlijk dingen die elkaar wel vaak tegenspreken. Ik heb nogal graag controle over de dingen. Ik heb graag alles wel wat uitgepland. Langs de andere kant ben ik dan ook weer heel flexibel. Als er iets gebeurt, dan kan ik mij daar wel snel aan aanpassen. Maar dan wil ik wel weer snel graag terug de controle over die dingen. Dus dat is soms redelijk vermoeiend om met die tegenstrijdigheden zo intern te zitten eigenlijk. Mm.
Je bent ook graag bezig met hersenloze zaken. Is dat ook die tegenstelling?
Ja, misschien wel. Soms heb ik dat wel eens nodig.
Hoe ver gaat dat dan? Bezig zijn met hersenloze zaken?
Goh, ik doe het tegenwoordig misschien iets te weinig.
Dan bedoel je prutsen of een spelletje spelen? Of?
Ja, bijvoorbeeld. En dat kan soms heel fijn zijn om dat te doen, omdat je dan echt zo eens even gewoon kan volledig loskoppelen. Het doet er niet toe, het maakt allemaal niet uit. Ik doe het misschien tegenwoordig iets te weinig, maar het is wel iets dat ik ook soms wel echt nodig heb. Zeker als het hard gaat op het werk en alles er rond, dan kan ik het echt wel nodig hebben om eens even gewoon volledig te ontspannen, even niks te doen. ja, en dan krijg je ook weer energie om uiteindelijk dan er dan weer terug tegenaan te gaan. Maar dat is wel belangrijk, vind ik.
Die twee kinderboeken schrijven, was dat ontspanning? Want hier liggen ze, prachtige boeken trouwens, in mijn hoofd. Dat een Chinese en nu ook een Russische vertaling heeft gekregen. Ja. En dan Reis naar de Sterren over astronauten, raketten en satellieten, kinderboeken. Ja. Was dat ontspannend om te schrijven? Of moet je daar toch ook dubbel over nadenken om alles goed en wel te formuleren?
Dat is voor mij echt absolute ontspanning. Ja. Ik moet daar uiteraard over nadenken om dat te doen, maar ik vind dat zo fijn om te doen dat dat voor mij echt een beetje als vrije tijd is. Tot vervelens toe. Mijn vrouw vindt dat soms een beetje lastig, omdat dat natuurlijk, ja, dat vraagt wel mijn avonden en mijn weekend soms, want ja, je kan een kinderboek schrijven, vraagt wel veel tijd. Maar ik vind dat zelf zo fijn om te doen. En ik denk ook, ja, als je dat niet leuk vindt, dan kan je daar ook die tijd niet in steken, omdat, allez, ik bedoel, je doet dat bovenop je gewone werk. Dus je moet daar ergens echt die zin en die goesting in hebben. En die heb ik absoluut. Dus dat is, ik vind het enorm leuk om te doen.
En dan ben je ook nog eens gastprofessor aan de Universiteit in Antwerpen, waar je hebt gestudeerd. Daar kon je ook geen nee tegen zeggen, natuurlijk.
Nee, dat is natuurlijk wel een leuke kans. Sinds begin oktober nog maar, dus nog heel recent. Maar het is heel fijn om toch nog een beetje verbonden te blijven aan de Universiteit Antwerpen, waar ik toch wel heel mooie tijden heb gekend.
Ja. Angelique van Ombergen, welkom in Touché.
Dank je wel.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin, de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein. Het is niet Meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd. Het is alleen iets hier van binnen, het heeft geen zin dat ik ontken, Meester Frank. Ik voel dat ik een ruimte verder ben. Zeg nu zelf, Meester Frank, wat ben je in het heelal met de tafels van vermenigvuldiging? Ook schoonschrift, blokfluit spelen, woorden met dt. Dat snapt u toch, dat heeft op Mars geen zin. Het is dus zeker niet Meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij voor de hele klas domkop heeft genoemd. Ook moet planeten gaan ontdekken in de hoop dat daar iets leeft, Meester Frank. Het is de plicht die elke ruimte verder heeft. Meester Frank aan de rest van de klas en zeg dat ik hen nooit vergeten zal. Geef mijn vulpen aan kleine Peter van de laatste bank. Hij blijft mijn vriend, al woon ik in het heelal. Zo, Meester Frank, alles is zo wat gezegd. Vaarwel en dat het u nog goed mag gaan. En wat die kleinigheid betreft, dat u een domkop in mij ziet, meester Frank. Dat deert een ruimtevaarder niet. Voor ik het vergeet, Linda van Slagerij van Gool. Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.
Comilfo met Ruimtevaarder. Deze kon ik niet laten liggen natuurlijk, Angelique van Ombergen. En ik heb het ook speciaal laten horen omwille van die laatste zin. Linda van Slagerij van Gool komt waarschijnlijk ook niet naar school. Een meisje.
Dat is goed. Linda gaat de ruimte in, dat hoor ik graag.
Ja, want ook meisjes mogen dromen van een leven als ruimtevaarder. Hè? Daar ben jij absoluut voorstander van, denk ik.
Ja, klopt. Het is iets waar ik de laatste jaren actief echt mee bezig ben geweest om ervoor te zorgen dat meisjes ook denken dat wetenschap, technologie, ruimtevaart, dat zij daar absoluut ook thuis horen. En ik denk dat we meer meisjes nodig hebben die zich daarvoor inzetten. Als je kijkt naar de laatste evolutie, gaat het ook wel al veel beter. Mm-hmm. Dus dat is heel fijn om te zien dat er steeds meer en meer meisjes die weg toch vinden naar die iets technischere, de hardere wetenschappen.
Dat is ook de reden waarom je het gezicht bent van de campagne Wetenschap is M plus V plus X, om daar nog meer aandacht aan te besteden.
Ja, klopt. Dus ik denk dat ze in totaal 10 of 15 rolmodellen gevraagd hebben. Dat is een initiatief van de Jonge Academie. Dat is een verzameling van wetenschappers en kunstenaars die best een impressionant palmares ook hebben. En zij doen een aantal campagnes en dit was hun recentste campagne om effectief meer aandacht te vragen voor vrouwen in de wetenschap, maar evengoed voor bijvoorbeeld transgender of mensen die geen specifieke genderidentiteit aan willen nemen. En dat is iets dat ik heel graag, als ik daarmee kan helpen, dan is dat iets dat ik heel graag doe.
Jij bestudeert hersenen, jij bestudeert de ruimte, dus jij kan weten of er een verschil is in interesse bij jongens en meisjes als het gaat over ruimtevaart.
Ik denk dat er wel een verschil is, maar ik denk dat dat verschil vooral ook toe te schrijven is al naar de hele jonge kinderjaren, omdat meisjes en jongens aan bijvoorbeeld ander speelgoed worden blootgesteld. Er wordt al heel snel denken meisjes van, misschien is dat toch niks voor mij, misschien is dat toch eerder voor jongens. En dat begint blijkbaar op een leeftijd van 5 à 6 jaar, wat heel snel is. Op dat moment zijn ze nog niet bezig met hun studiekeuze. Maar dan begint het zo al in te sijpelen van, ze zeggen op school dat dat toch misschien eerder iets voor jongens is. Of mijn mama of mijn papa zegt dat het toch eerder iets voor jongens is. En zo begint het heel onbewust natuurlijk, hè. En het gaat het steeds verder. En daarom wordt het ook op later leeftijd moeilijk om daarvan los te komen. En nogmaals, de stemrichtingen zitten wel in de lift en er is steeds meer aandacht voor meisjes. Maar vooral als je dan gaat kijken naar de doorgroeimogelijkheden, hè, hoe hoger op dat je dan gaat, dan zie je dat er toch wel weer minder vrouwen daarin aanwezig zijn. En ik denk dat het belangrijk is om daar iets bewuster mee om te springen en toch te proberen dat probleem aan te kaarten en daarvoor een oplossing te proberen zoeken. Maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja.
Ik heb uit jouw kinderboeken geleerd dat iets meer dan 550 mensen ongeveer ondertussen de ruimte zijn ingegaan, waarvan bitter weinig vrouwen. Hè?
Ja, zeker en vast. Ja, dat is nog altijd een
tot
pijnlijk
toe,
iets.
14?
Ja, het zou kunnen. Ik denk, nu heeft NASA wel een aantal vrouwen. ESA heeft ook een vrouw recent de ruimte ingestuurd. Dus het gaat wel weer beter. Maar er is nog veel werk aan de winkel.
En vorige week was er het nieuws rond die volledig vrouwelijke ruimtewandeling. Hoewel, toen Donald Trump dit aankondigde, kreeg hij een pittig antwoord vanuit de ruimte. Dat klonk zo.
We don't want to take too much credit because there have been many other female space walkers before us. This is just the first time that there have been two women outside at the same time. You know, for us, this is really just us doing our job. It's something we've been training for 6 years and preparing for. And so, at the same time, we recognize that it is a historic achievement.
Touché.
Zo klinkt een stem uit de ruimte nog altijd natuurlijk. Ja. Jessica Meyer. Ze zei, ja, er zijn al heel wat vrouwelijke ruimtevaarders geweest. Het is gewoon de eerste keer dat twee vrouwen samen buiten zijn. Wij voeren gewoon onze job uit.
Ja, klopt. Maar ergens is het ook erg dat het anno 2019 nog zo een ja, speciaal, een unicum is dat twee vrouwen samen een ruimtewandeling doen. Ergens is dat erg. Mm-hmm. Maar toch, oké, laat ons naar het positieve kijken en laat het ons vieren dat het er nu zo is. Maar als je erover nadenkt, is het jammer dat dat zo lang moet duren. Dat zou een evidentie moeten zijn. Net zoals het een evidentie is als er twee mannen zijn of een man en een vrouw. Maar het blijft toch nog iets heel speciaals. En ja, ik zeg het, vrouwen vinden nog steeds minder een weg. Ja, letterlijk dan naar de ruimte ook. Dat is heel jammer.
Een van de twee vrouwen zou in maart al een ruimtewandeling gemaakt hebben. Maar toen was er een probleem met het ruimtepak. Dat was er niet in haar maat. Hoe gênant was dat?
Ja, dat is natuurlijk wel wat jammer. Nu, die ruimtepakken, dat is wel geen evidentie, hoor. Dat is echt wel... dat moet wel maatwerk zijn. En er gebeurt ook heel veel in de ruimte met het menselijk lichaam, waarop dat die ruimtepakken eigenlijk een beetje op voorhand moeten ingeschat worden. Bijvoorbeeld, astronauten worden groter in de ruimte. Dan moet natuurlijk meer rekening genomen worden. Het is gewoon jammer dat zo'n dingen voorvallen. En het is fijn om te zien dat ze nu in geslaagd zijn om het toch te doen. En ik hoop dat het een start is van nog veel meer ruimtewandelingen. Dat we tot op een put moeten komen, dat we daar niet veel aandacht niet meer aan moeten besteden en dat het gewoon de normale gang van zaken is.
Ja. Ervaren mannen en vrouwen trouwens de ruimte anders?
Ervaren, dat durf ik niet echt zeggen, maar als je gewoon puur biologisch kijkt, dan treden er wel andere veranderingen op in het vrouwelijk lichaam of in het mannenlichaam. Niet andere veranderingen, maar sommige veranderingen zijn meer uitgesproken in vrouwen of net minder uitgesproken in vrouwen. En daarin zie je toch dat die biologie toch iets anders is. Dus voor bepaalde zaken is het beter om een vrouw te zijn, voor anderen is het dan weer beter om een man te zijn.
Zoals?
Bijvoorbeeld het immuunsysteem van vrouwen reageert blijkbaar... sterker, alleen in een positieve zin. Zij zijn meer bestand. Hun immuunsysteem gaat krachtiger blijven. Bij mannen gaat het iets meer achteruit. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Bijvoorbeeld wat je ook kan hebben in de ruimte is dat je nierstenen kan gaan ontwikkelen. Vrouwen gaan dat op een andere manier doen dan mannen. Dus je ziet ook daar weer een verschil in. Cognitie, dus het denkvermogen van astronauten qua snelheid en reactievermogen zal bij vrouwen iets meer achteruit gaan dan bij mannen. Als we dan gaan kijken naar visuele klachten, zijn mannen daar weer aan gevoeliger dan vrouwen. Dus ja, je hebt eigenlijk... En daarom heb je eigenlijk beide nodig om het
uiteraard,
zo evenwichtig mogelijk te maken.
Dan is het bijna zonde dat we zoveel jaren zo weinig vrouwen in de ruimte hebben gehad.
Ja, vooral ook omdat je een bias in je onderzoek steekt. Hè. Als je alleen maar mannen test, dan heb je alleen maar de uitkomst van die mannen. Dus dan moet je natuurlijk afvragen, maar klopt dit ook voor vrouwen? En ja... Je kan dat alleen maar weten door effectief vrouwen te testen. Maar als je heel weinig vrouwen hebt die de ruimte ingaan, dan wordt dat natuurlijk moeilijk. Mm-hmm. En dat is trouwens niet alleen voor ruimteonderzoek zo, maar ook voor in het algemeen, voor heel veel onderzoek. Dit is getest op mannen, of voornamelijk op mannen. Ja, dan kan je de vraag stellen, klopt dat effectief voor de andere helft van de wereldbevolking? Dus dat is een beetje een moeilijk punt nog. En daar probeert men nu ook meer aandacht aan te besteden binnen de wetenschap. En niet alleen over geslacht, maar bijvoorbeeld ook over etniciteit. Begint men ook meer te kijken van, oké, misschien moeten we het wel iets meer opengooien, want het kan wel anders zijn.
Jij bent nu sinds begin dit jaar aan het werk bij het Europese ruimtevaartagentschap ESA in Nederland. Mm-hmm. Hoeveel vrouwen werken daar?
Dat durf ik niet zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Nu, ik moet zeggen, binnen ons team werken er best wel wat vrouwen. En je ziet ook wel... er zijn wel meer mannen dan vrouwen. Ik ga daar ook niet flauw over doen. Maar er zijn ook wel vrouwen. En je merkt vooral ook als je naar de jongere garde kijkt. We hebben bijvoorbeeld ook veel interns, veel mensen die 1 of 2 jaar na hun master bij ESA komen werken of die een postdoc gaan doen bij ESA. Daarin zie je dat er ook echt veel vrouwen zitten. Dus dat is dus op zich denk ik ook een goed teken. En hopelijk vinden zij dan ook de weg naar die... Mm-hmm. Ja, kunnen zij dan ook verder doorgroeien daarin. Mm. Maar ja. Oh, yes, I'm the great pretender. Great pretender, adrift in
Gecoverd door Freddie Mercury, Dolly Parton en Sam Cooke. Maar dit was de originele versie van The Platters uit 1955. Ver van voor jouw tijd, Angelique van Ombergen.
Ja, klopt.
Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Ik heb het gekozen omdat het een nummer is dat mij enorm hard aan mijn grootmoeder en mijn grootouders doet denken. Ik heb lang bij mijn grootouders gewoond en mijn grootmoeder en grootvader zijn totaal niet muzikaal aangelegd. Muziek was daar niet echt een belangrijk item. Maar als mijn grootmoeder zou poetsen op een middag, of al voorbereiden voor het eten s'avonds, dan zou zij wel eens muziek opzetten. En ik weet dat er zo'n compilatie-cd was waar onder andere dit nummer op stond. Nu, ze kon dat niet meezingen, want ze kon geen Engels, maar ze neuriede dat wel mee. En ook als het nummer dan gedaan was of de cd was gedaan, dan bleef ze zo wel doorneurien. En ik heb daar zo nogal redelijk goede, warme herinneringen aan. Dus vandaar dat ik het gekozen heb.
En wat voor iemand was jouw grootmoeder?
Zij was een heel zorgende persoon. Ja, dat kan er eigenlijk niet meer over zeggen. Echt heel zorgend. Een typische grootmoeder die haar kleinkind veel te hard in de watten legt. En veel te hard.
Wanneer mis je haar het meest?
Ja, ik ben onlangs zelf mama geworden. En dat vind ik wel moeilijk, dat ik dat niet kan delen. Het is zo vooral op die momenten dat je zo'n stap maakt in je leven. Bijvoorbeeld, we zijn dan getrouwd ook 3 jaar geleden. Ja, dan was ze ook al gestorven, dus dan was ze er ook niet bij. Het zijn vooral die momenten dat je zo zou zeggen van, daar ben ik nu blij om, dat wil ik delen. Dan vind ik het jammer dat ik het niet kan delen. Mm-hmm. Hetzelfde met mijn doctoraatsverdeling. Bijvoorbeeld zo die momenten dat je zo echt zegt van ja, dit is nu toch wel een unicum of dat doe ik maar één of enkele keren in mijn leven. Dan vind ik het heel moeilijk dat ze er niet meer is.
En hoe gaat het met jouw grootvader ondertussen?
Jammer genoeg, momenteel ook niet zo heel goed. Dus ja, ik weet dat we er ook voor staan om ook van hem afscheid te moeten nemen. En dat is voor mij toch wel moeilijk, omdat dat voor mij betekent dat zowel mijn grootmoeder als mijn grootvader er niet meer gaan zijn. En dat vind ik wel heel lastig.
Uh-huh.
Ja.
Wat voor iemand is hij?
Hij was eigenlijk een heel... Ja, ik hoop dat hij nu niet luistert, maar hij was eigenlijk een heel norse man. Toen ik als kind had ik eigenlijk niet zo'n heel goede band met hem, omdat hij was redelijk afstandelijk en mijn grootmoeder pakte echt die zorgtaak op zich, dus ik had vooral met haar een goede band. Sinds dat mijn grootmoeder gestorven is mijn grootvader enorm veel zachter geworden en zijn we eigenlijk heel hard naar elkaar toegegroeid. En dan ergens vind ik dat enorm fijn, omdat ik nu echt een heel goede band met hem heb. Ik kan met hem ook over heel veel zaken spreken. Langs de andere kant vind ik het jammer dat mijn grootmoeder dat eigenlijk niet heeft meegemaakt. Want op het einde was ze ook heel ziek. Toen was ik ook wel veel closer met hem, omdat we dan ook wel... Ja, hij zorgde echt wel voor haar en dan spring je daar automatisch ook wel wat bij. Maar ze heeft dat nooit echt volledig nog kunnen beseffen, denk ik. Terwijl nu is zij ondertussen al 5 jaar en een half dood. En dus we hebben nu wel echt al wat meer tijd echt met elkaar. En ja, we hebben nu echt een heel goede band. En dat is ergens ook wel heel
volwassen
fijn.
Tijd misschien ook wel, hè?
Ja, nu...
Zal ook wel anders zijn.
Ja, nu spring je daar anders mee om. Terwijl, ja, toen mijn grootmoeder zo ziek was, was ik zelf ook nog een pak jonger. Ja, dan zit je in een andere fase van je leven. Je zit op kot. Je hebt de beste tijd van je leven, zal ik maar zeggen. En uiteraard was zij voor mij heel belangrijk, maar je gaat daar anders mee om. Terwijl nu ben ik inderdaad volwassener. Je hebt zelf een kind, je bent daar... Mm. Je gaat daar echt inderdaad anders mee om. En dat is... Ja, ik zeg het, heel fijn dat ik met hem een heel goede band heb. Maar ja, moeilijk als je weet dat het misschien binnenkort... Ja, dat het daar stopt.
Je bent bij hen opgegroeid vanaf je 10e ongeveer.
Ja.
Nadat je ouders gescheiden zijn.
Ja.
Een grote generatiekloof ook, hè? Tussen jouw grootouders en jouw grootvader heeft ook een totaal ander leven gehad.
Ja, zeker.
Maar en dat... tot zijn 14e naar school geweest.
Ja, ja, klopt. Ja, dat was ook wel heel moeilijk vaak, hoor. Want ik ben hen heel dankbaar dat ik bij hen heb mogen opgroeien. Maar dat was niet dat dat van een leien dakje liep. Ik had heel veel ruzie, zeker met mijn grootmoeder ook. Ik was zelf ook wel nogal een lastige puber. Dus dat was zeker niet altijd gemakkelijk. Maar dat zijn natuurlijk dingen die je iets sneller vergeet als mensen er niet meer zijn. Dan hou je zo vooral vast aan de positieve dingen.
Maar het moet toch ook iets fascinerend geweest zijn? Want ik las wat hij allemaal in zijn leven heeft gedaan. Mm-hmm. Paracommando in Afrika tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in verschillende landen. Ja, weinig mensen kunnen zeggen, mijn vader heeft dat meegemaakt. Jouw grootvader heeft dat meegemaakt.
Ja, en dat is eigenlijk heel speciaal, omdat we hebben dat interview met de morgen gedaan. En dan zat ik dus met hem en was hem daarover aan het vertellen. En dat is de eerste keer dat ik dat verhaal zelf hoor.
Ja?
Ja.
Ja.
Dus dat is, ik heb al foto's gezien van hem in de fotodoos. Van als hem dan als paracommando. En je zag dan al die oude foto's met de parachute en dan in zijn legeroutfit. Maar dat is echt zoiets van hem dat ik... Ja, ik wist wel dat dat er was. Maar ik was daar nog niet echt aan blootgesteld. En dat was heel fijn om samen dat gesprek te voeren. Om ook dat eens van zijn kant te horen. En ik weet dat ik heb dat daarna ook nog tegen hem en tegen mijn vrouw zegt van, ik had daar totaal geen idee van, ik wist dat niet. En daar moet je dan bijna 30 voor zijn, om dat dan op die manier van iemand te horen die heel dicht bij je staat. Dus ik vond dat zelf heel fijn om dat te horen.
En was er bij jouw grootouders interesse voor wetenschap?
Nee. Ik bedoel, mijn grootouders zijn altijd ook niet geschoold in die zin. Mijn grootvader is wel best verstandig. En ik denk, mocht hij in een andere tijd zijn opgegroeid, dan had hij zeker ook verder gestudeerd. Mijn grootmoeder niet zozeer. Maar ze hebben mij daar wel altijd gewoon mijn dingen laten doen. Als ik voor mijn 12e verjaardag een atlas vroeg, dan dachten zij waarschijnlijk van oké, raar, maar we gaan dat wel gewoon geven. Dus ze hebben mij daar gewoon altijd een beetje in laten doen.
En van waar had jij dan die interesse voor wetenschap?
Geen idee.
Nee?
Echt geen idee. Nee, ik denk dat dat gewoon iets is dat in mij zat. Dat ze gewoon was als kind. Dat ik graag wou weten waarom bepaalde dingen gebeurden of hoe dat die gebeurden. En dat is zo'n beetje geëvolueerd. Maar voor mij is dat altijd wel een constante geweest. Dus een verder gaan in de wetenschap is voor mij ook een heel logische, natuurlijke keuze om dat te doen.
Ja. En de interesse voor muziek, van wie heb je dat dan? Als die ook niet echt helemaal van jouw grootouders komt?
Ja, die heb ik ongetwijfeld van mijn ouders. Mijn ouders zijn alle twee heel... niet muzikaal aangelegd, maar wel heel hard met muziek bezig. Het is niet dat ze zelf instrumenten spelen, maar muziek is iets dat ik echt met de paplepel ben ingegeven, zal ik maar zeggen.
Is muziek ook een soort redmiddel geweest voor jou als jong meisje?
Ja, absoluut.
Ja?
Absoluut, ja.
Op welke manier?
Ja, dat was iets dat ik mij echt in kon verliezen ook zo. Ik kon zo gewoon naar mijn kamer gaan en dan muziek luisteren, teksten analyseren, tot misschien soms een beetje too much. Allee, ik bedoel, als tiener kan je zo echt zo nogal te hard gaan in iets. Maar daar heb ik enorm veel muziek geluisterd. En,
omdat je dat ook echt nodig had om je eigen wereld een beetje te kunnen creëren?
Ja, zeker. Voor mij, mijn tienerjaren waren voor mij echt moeilijk, omdat ik echt wel in een strijd zat met mezelf. Ik heb soms vriendinnen die zeggen, ik wou dat ik terug 16 was, dat was zo leuk. En dan denk ik, ik echt niet. Ik vond dat verschrikkelijk. Niet dat ik dat verschrikkelijk vond met mijn vriendinnen, maar gewoon, ik worstelde zodanig hard met mezelf, dat ik zou nooit nog 16 of 17 willen zijn. Ik voel mij nu veel beter.
En dus, weet je waaraan dat lag? Waar was je mee aan het worstelen?
Ja, met mezelf, met de wereld. Ja, je hebt zo tieners die dat hebben. En ik herken dat soms ook bij mensen dan in mijn omgeving. Allee, die dan tieners hebben als kinderen. Of zo, dat je gewoon ziet van, ja, oké, die hebben het gevoel dat de wereld tegen hen is. En dat doe je dan als tiener. Hè. Denken van, ja, en dat is altijd bij mij. En ik heb het zo lastig en bij de rest gaat dat zo gemakkelijk. Terwijl je wordt dan ouder en dan zie je, ja, iedereen heeft zijn problemen en iedereen heeft moeilijkheden. Het is gewoon een manier om daarmee om te gaan. En daar ben ik nu in kunnen groeien, gelukkig. Maar als tiener heb ik dat wel heel moeilijk gehad.
Sharon van Etten, niet met 16, maar met 17. Angelique van Ombergen, hoe bijzonder is dit nummer voor jou?
Ja, dat is zo. Ik heb vaak dat ik een nummer heel goed vind en dat ik dat dan non-stop, continu, gewoon dat ene nummer herbeluister. En dit is zo een beetje het nummer waar ik dat nu bij heb. Dus ik heb het de afgelopen weken enorm veel geluisterd. En ja, ik vind het gewoon een steengoed nummer. Dus vandaar dat het er ook wel in moest zitten.
Ja, omwille van de inhoud?
Ja, maar de combinatie, want de tekst is goed, maar het is gewoon zo, ja, zo haar stem en de muziek eronder en alles daaraan, de vibe van dat nummer, ik vind het gewoon mega goed. En dan kan ik me daar echt in verliezen, in de zin van, ik zet dat gewoon continu op repeat, tot, ja, mijn vrouw, in het begin zat dan van, mag er eens iets anders op, tot, nee, nu moet er echt iets anders op zetten, anders is het dan beus. Maar dat is zo ook typisch voor mij, dat ik dat dan heel vaak en heel lang kan luisteren.
Ja. 16 wil je niet opnieuw zijn, 17 allicht ook niet. Nee. Maar 18 het moment dat je op kot kon in Gent om te gaan studeren, zelf je leven uit te bouwen. Is dat een moment dat een soort van openbaring was voor jou?
Ja, toch wel. Omdat, ja? Ik had echt op dat moment moment al het gevoel dat ik wil op mezelf. Want ik zeg het, ik heb een heel goede band met mijn grootouders en ik ben een enorm dankbaar voor alles wat zij voor mij gedaan hebben. Maar dat was wel lastig. Ja, je bent jong en dan ben je bij je grootouders en ja, die generatiekloof, zoals u daarnet ook zei, ja, die is er wel effectief. En dat was niet altijd heel gemakkelijk. En vanaf dat ik op kot ben gegaan, is die relatie terug veel verbeterd. Want dan ging ik gewoon naar huis in de weekends. Mm-hmm. En dan hadden zij ook de week voor zich. Want dat is ook iets dat ik op die moment niet goed besefte. Maar als oudere mensen met een tiener zitten die het dan ook nog eens moeilijk heeft met zichzelf, dat moet echt wel zwaar zijn. Ook op de relatie. Ik bedoel, de impact dat dan op u als koppel dan heeft, op uw relatie en al die zaken, ja, dat is iets dat ik nu pas besef en ik ga dat denk ik met ouder te worden nog meer en meer beseffen. Dus dat was echt een goed moment voor mij op kot gaan. Echt op mezelf kunnen zijn, gaan studeren wat je wilt en dan ook ja, daar mensen leren kennen en ik heb daar ook mijn vrouw leren kennen en allee, ja, dat was voor mij een heel goede periode in mijn leven. Daar denk ik heel graag aan terug en een warm gevoel.
Je bent begonnen als bio-ingenieur hè, in jouw studies,
klopt. Ja, klopt.
Maar dat was het niet helemaal.
Nee, absoluut niet.
Waarom niet?
Ja, dat was. Ik heb dat gekozen omdat daar veel harde wetenschappen in zaten. Dus chemie, fysica, wiskunde. Je had ook wel labo's waarbij je dan naar cellen en planten keek bijvoorbeeld. Maar ik miste daar echt een menselijke factor in. Dat was voor mij zo, ja oké. Ik vond het wel interessant, maar ik had al heel snel door van oké, dit wordt hem echt niet. Vond ik dan ook moeilijk om dat toe te geven. Vooral ook aan mijn grootouders. Omdat ja, weet je, ze betaalden dat dan ook. Ik moest dan een andere keuze gaan maken. Ik had daar totaal niet over nagedacht. Want ik dacht, ja, dit wordt hem echt, maar ja, bleek dan toch niet zo te zijn. En dan heb ik uiteindelijk gekozen voor audiologische wetenschappen in Gent.
Audiologische wetenschappen? Wat is dat dan?
Het is een heel rare keuze, maar het heeft alles met het gehoor te maken. En ik was toen ook enorm veel met muziek bezig en ik dacht, oh ja, dat is wel iets voor mij. Er zat ook een stukje akoestiek in en geluidsleer. En ik dacht, oké, ja, dit is het echt wel. Het was ook paramedisch, dus in de zin, er zat wel echt een grote menselijke component in. Ik wou eigenlijk geneeskunde gaan studeren, maar dat was toen nog 7 jaar. En ik dacht, oh, ik ben al een jaar verloren. Dan lijkt dat veel, hè. Als je 18 bent, dan is een jaar veel. Terwijl nu, ja, doet dat er eigenlijk niet meer toe. Maar die 7 jaar, dat zag ik dan niet zitten. Dus dan ben ik audiologische wetenschappen gaan studeren op de Univ in Gent. En ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik dat... Ik bedoel, ik zou dat nooit opnieuw kiezen, puur voor de studiekeuze. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, omdat ik heb daar heel goede vrienden leren kennen. Ik heb daar mijn vrouw leren kennen. Ik heb uiteindelijk, op die manier ben ik nu terechtgekomen waar ik zit. Dus ik zou dat niet willen veranderen. Maar de studierichting op zich was misschien niet 100% voor mij wat het...
En nu ben je bezig met de ruimtevaart en in de ruimte hoor je niks.
Ja. Ja.
Echt helemaal niks?
Als je puur in de ruimte zit, niet, want daar is geen lucht, het is een vacuüm. Maar natuurlijk, als je in het internationaal ruimtestation zit, ja, daar is wel lucht, dus daar hoor je wel. Hè. Blijkbaar is het daar trouwens heel luid ook, in het ISS.
Ja?
Ja, omdat er heel veel dingen tegelijk gebeuren. Dus blijkbaar heel onaangenaam. Maar, ja.
Wat hoor je dan?
Ja, ik denk, ik zou het niet weten, ik ben er zelf nog niet geweest, maar blijkbaar een soort van, ja, continu geroezemoes, geruis, achtergrondlawaai, maar dan redelijk luid.
Dus ik denk, versterkt allicht.
Ja, denk het wel, ja.
Ja, ja. Nu, je hebt een doctoraat gemaakt over de werking van hersenen in de ruimte, of tenminste in gewichtloosheid. Mm-hmm. En daarvoor heb je ruimtevaarders gescand, de hersenen van ruimtevaarders gescand, voor vluchten en na de vlucht, mm-hmm. MRI-scans geanalyseerd. Wat heb je daar precies uit kunnen analyseren?
Dus toen dat we begonnen met het onderzoek, we zijn in 2013 begonnen, toen was er natuurlijk al een team die dat al lang aan het voorbereiden was. Dus ik had een beetje het geluk dat ik daar dan op mocht werken, want dat sprak mij wel enorm aan qua thema. En wat we gedaan hebben is die hersenscans. Het mooie van die MRI-scans is dat je eigenlijk de hersenen kan gaan bekijken op verschillende vlakken. Je kan gaan kijken naar de anatomie, de bouw echt van de hersenen, de structuur. Maar bijvoorbeeld ook naar de verbindingen tussen bepaalde hersenregio's en ja, die de informatie doorgeven. En anderzijds ook bijvoorbeeld het hersenvocht. Of gaan kijken naar hoe de hersenen functioneren. Bijvoorbeeld als je een taak uitvoert, welke hersenregio's zijn daarbij betrokken, welke niet, en verandert dat bijvoorbeeld na een verblijvende ruimte. Dus we hadden een heel groot team. We zijn dan naar Moskou geweest om die scans te doen. Het onderzoek loopt trouwens nog altijd verder. En wat we gezien hebben in die eerste resultaten was dat de structuur van de hersenen, dat die toch wel... erg veranderd na de ruimte. Dus als je gaat kijken vlak na de ruimte, dan zie je dat er minder grijze stof is, wat de bouwstenen zijn van de hersenen, en dat er meer hersenvocht is. En dat heeft alles te maken met het feit dat astronauten in gewichtloosheid zitten en dat er eigenlijk meer vloeistof naar een bovenste stuk van het lichaam gaat, en dus ook meer naar het hoofd. Dat is ergens logisch. Ze komen uit de ruimte. Je lichaam moet zich aanpassen, anders kan je daar niet goed functioneren. Nu, we hebben dan ook gekeken 7 maanden later, als de astronauten al gewoon terug normaal op aarde waren. En dan zagen we wel nog steeds veranderingen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om te gaan denken van oké, wat betekent dat nu? Gaan astronauten daar hinder van ondervinden? Is dat iets belangrijk? Moeten we daar iets aan gaan doen? Of merken we het gewoon, maar is het eigenlijk niet zo erg? En dat is dan eigenlijk het tweede stuk van het onderzoek, waar we nu op verder gaan bouwen.
Maar in hoeverre heeft zo'n onderzoek, om het even op flessen te trekken, zin? Voor ons, voor de mensheid? Want het gaat over toch wel een heel klein aantal mensen. Hè?
Ja, klopt.
Dus die al eens de kans krijgen om in de ruimte te gaan.
Klopt, en dat is een kritiek die je natuurlijk heel snel krijgt als ruimtevaartonderzoeker. Nu, het is zo dat heel veel van die zaken... Oké, wij kijken nu naar de hersenen, maar je hebt andere onderzoekers die naar het hart kijken. Die bijvoorbeeld naar de spieren, naar de botten kijken, noem maar op. En al die zaken, als je erover nadenkt, astronauten zijn een zeer uniek leermodel. Hè? Dus zij zijn, zijn heel fysiek tiptop in orde, maar zij stellen zich ook wel vrijwillig bloot aan een zeer extreme stimulus. En het mooie wat je hebt bij astronauten is dat je hen voor en na kan testen. En dat is een luxe die je niet bijvoorbeeld bij patiënten hebt op aarde. Je krijgt hen enkel op het moment dat ze al ziek zijn. Door dat leermodel van die astronauten te gaan gebruiken, kan je echt wel belangrijke lessen trekken, ook voor bepaalde patiënten hier op aarde. En dat doen we al voor verschillende ziekten. Denk maar aan osteoporose, brozere botten. Astronauten tonen eigenlijk dat model in de ruimte en je kan die kennis echt direct gaan extrapoleren en die gaan toepassen op die patiënten hier op aarde. Evenwichtsproblemen, slaapproblemen, noem maar op. En die kruisbestuiving is echt ook voor ruimtevaartorganisaties enorm belangrijk, omdat je eigenlijk niet alleen astronauten beter kan voorbereiden en gezonder gaan maken, maar anderzijds ook patiënten echt gaan helpen. Mm-hmm. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk, dat je die terugkoppeling doet.
Heb jij zelf al gewichtloosheid mogen ervaren?
Ja, tijdens paraboolvlucht.
Ah ja. Dat is een manier om inderdaad heel kort, denk ik.
20 seconden. Per parabool heb je 20 seconden gewichtloosheid. En we hebben, veel onderzoekers gebruiken het om een soort van parallel te hebben aan astronautenonderzoek, wat duur is, lang duurt, moeilijk is, weinig mensen. Dus door paraboolvluchten te doen, kan je eigenlijk meer mensen testen op kortere tijd, is goedkoper, is toegankelijker. Dus heel veel onderzoekers gebruiken het eigenlijk in parallel. En dat hebben wij.
En hoe was dat? Even gewichtloos zijn?
Het is een heel aparte ervaring. Mm-hmm. Zeer speciaal, maar zeer leuk ook om het iets te ervaren. Dus ik vond het... ik heb het met mijn vrouw mogen doen. Zij was ook proefkonijn op die vlucht. We waren dan samen. We waren ook de proefkonijnen van het onderzoek. Dus dat was heel leuk. Heel leuke ervaring.
Ja. Wat jij ook hebt gedaan, 1,5 jaar geleden, is een Mars-simulatie.
Ja.
Wat hield dat precies in?
Dat was eigenlijk in Polen, in een nieuwe basis. Het was eigenlijk een oude legerbasis die men heeft omgebouwd tot een soort van habitat, zoals dat er zou kunnen uitzien op Mars. En we hebben dus met 6 mensen in totaal, inclusief mezelf, 15 dagen ons laten opsluiten. Nu, dat is zeer kort als je dat vergelijkt. Als we ooit naar Mars gaan, dan gaan we veel langer onderweg zijn dan 15 dagen. Maar mij sprak het vooral aan, omdat het als onderzoeker fijn is om het ook zelf eens te kunnen ervaren. Want je kan daarover lezen zoveel als je wil, maar het aan zelf kunnen ondervinden is toch nog iets anders. Je mocht ook zelf onderzoeken meenemen of uitvoeren daar. En vandaar dat ik dacht, oké, 15 dagen, dat ga ik nog net verkocht krijgen aan mijn vrouw. Dus dat ga ik wel doen.
En wat heb je dan gedaan, die 14 dagen? Hoe ging het leven dan met 6 mensen op die ene locatie?
Dat is... moeilijk, omdat je kent die mensen ook niet op voorhand. Hè. Dus je ziet die... Oké, we waren wel al in contact geweest en we hadden wel al geskyped, maar je ziet die dus eigenlijk maar 3 dagen op voorhand. En dan doe je samen een aantal trainingen, medische, EHBO en weet ik veel. En dan, plots word je daar ingestoken en dat is van oké, tot binnen 15 dagen. Er was één iemand die het zeer moeilijk had met de aanpassing. En dat was eigenlijk goed, dat is een beetje raar om te zeggen, maar dat was eigenlijk goed voor de rest van de groep, omdat je op die manier dichter bij elkaar kwam. Die persoon is er uiteindelijk na 10 dagen uitgegaan. En omdat ze dacht, ja, dat ging niet meer, het was gewoon niet oké. Zij was zo'n danig grote stoorfactor dat je als de rest van de groep direct naar elkaar groeide, omdat je samen die stoorfactor had. Dus je kon samen daar, dat was zo de gemeenschappelijke factor dat je had. Van zodra dat zij eruit was, merkte je dat die stoorfactor weg was en begon je plots ook aan die andere mensen te ergeren. Iets wat je daarvoor, ja, wat daarvoor zo banaal en klein was en dat niet opviel, omdat die ene persoon zoveel opeiste.
Dus jullie zijn geen vrienden geworden voor het leven?
Jawel. Toch wel. Maar het was goed dat we eruit konden. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought
Five Years, het openingsnummer uit The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars van David Bowie natuurlijk. Angelique van Ombergen, dit kon niet ontbreken. Nee. Dit zou een onvolledige touché geweest zijn zonder David Bowie.
Ja, klopt.
Waarom precies?
Ja, ik ben een enorm grote fan van David Bowie. Ik heb dat ook echt meegekregen van mijn ouders, beide ook grote Bowie-fans. En dat is echt zoiets voor mij, ja, sinds eigenlijk al als kind. Dat was voor mij zo'n constante. Bowie is er altijd al geweest, is altijd al mee geweest. In eender welke fase van mijn leven dat ik zat, is Bowie zo echt een constante geweest. Dat hij enorm ook onderschat wordt als muzikant en als artiest. Ik weet, er wordt wel veel over Bowie gesproken, maar toch, ik vind dat hem vaak zo... Als je zo naar de eindejaarslijsten kijkt en zo, zit hem toch vaak redelijk laag. Terwijl ik vind hem zelf echt geweldig goed.
Hoe ver gaat jouw fascinatie? Want jouw Instagram-account is Angie Bowie?
Ja, klopt. Ja, dat is redelijk ver.
Grote verzameling ook, David Bowie.
De hond van mama noemt ook Bowie. Onze hond noemt Duke, van de Tin White Duke, wat ook een Bowie alter ego was. Dus we gaan daar redelijk extreem in. En mocht ik echt kunnen kiezen hebben, had ons zoontje ook Bowie genoemd. Maar ik mocht niet van mijn vrouw. Ze vond het iets te extreem, dus vandaar.
Ja. Maar zo erg is de verzamelwoede nog altijd?
Iets minder. Toen Bowie gestorven was, heb ik me wel nog eens even laten gaan aan zo'n exclusive edition, die dan veel te veel geld kost. Maar ja, dat is dan toch enorm fijn, want je krijgt dan zo'n box en daar zitten dan allemaal mooie dingen in. En ja, dat spreekt enorm tot mij. Maar nu is het wel wat verminderd.
Enig idee hoe het komt dat hij zo gefascineerd was door de ruimte?
Nee, geen idee. Maar dat is ook nog fijn dat dat er zo nog eens bij komt. Hij heeft veel nummers over de ruimte. En dat maakt het voor mij nog extra leuk, zal ik maar zeggen.
En die 5 Years had ook een boodschap, hè?
Ja, het is zo op dit moment, het is zo een nummer over een... Het voorspelt het einde van de wereld. Binnen 5 jaar is het gedaan. En ik vind nu met de klimaatproblematiek, vond ik een toepasselijk nummer. Het is voor mij moeilijk om een nummer van Bowie te kiezen, maar ik vond het nu gezien alles, vond ik een toepasselijk nummer om te kiezen.
Speel jij zelf muziek, trouwens?
Ik heb gedrumd en ik probeer dat nu terug een beetje op te pikken.
Is het waar?
Ja.
En, hoe goed ben je?
Niet heel goed.
Nee. We mogen het nog niet laten horen.
Nee.
Ik heb nog muziek uit de film Interstellar. De film van Christopher Nolan, ook al een ruimtefilm. En er zijn wel wat ruimtefilms gemaakt natuurlijk. Maar misschien niet allemaal even goed.
Nee, dat is soms, als je daar dan als wetenschapper naar kijkt, dan denk je soms, dit klopt niet. Dit is echt, nee, dit kan niet.
Ik zag bijvoorbeeld vorige week Gravity met Sandra Bullock.
Nee.
7 Oscars, maar nee, volgens jou.
Ja, 7 Oscars voor de sound en voor de visuals. Nee. Oké, daar ben ik volledig mee, dat wel.
Maar niet voor het scenario.
Nee. Maar Interstellar vind ik zelf een enorm goede film.
En waarom vind je deze dan wel goed, Interstellar?
Ja, Interstellar heeft echt ook een team van wetenschappers achter zich gehad om die film te maken. En dat vind ik dan zelf wel belangrijk. Soms mag het ook gewoon niet kloppen, hè. Maar ik vind het wel leuk als het wel klopt. En ja, alles klopt aan die film.
Het verhaal hier is, de aarde is zo vervuild, we moeten een uitweg vinden. Er moet ergens toch leven zijn op een planeet. En hoe geraken we hier weg?
Ik vind dat een verkeerde incentive om aan ruimtevaart exploratie te doen. Om te zeggen van ja, de aarde, oké, die werkt niet meer, dus laat ons maar naar ergens anders gaan. Ik vind dat een verkeerde reden, maar ik vind de film wel heel goed.
Dat je door een wormgat kan ontsnappen en dan ergens anders een nieuw leven kan uitbouwen.
Ik ga heel eerlijk zijn, dat gaat mijn petje ook echt te boven. Maar gewoon die film, klopte echt van begin tot einde. En ik vind het, de acteurs die ze gekozen hebben, de muziek die daaronder staat, de visuals die ze gebruikt hebben, dat was voor mij echt zo, ik vond dat enorm goed. Echt,
maar
heel erg
zal de mensheid ooit de ruimte veroveren en daar ook leven?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja, denk het wel.
Waarom denk je dat?
Omdat die goesting is er, die willen ze er. Mensen willen dat graag doen. Okay, uiteraard niet iedereen, maar er zijn wel mensen die zeggen van oké, we willen wel verder en we willen het zonnestelsel gaan verkennen en we willen dan uiteindelijk weer verder. Dus ik denk wel dat komt. Misschien niet binnen de eerste 200-300 jaar, maar daarna misschien wel. Maar wat ik fout vind is zeggen van het gaat hier mis op de aarde, laat ons maar snel naar een andere planeet gaan. Dat vind ik een verkeerde reden.
Muziek uit Interstellar, muziek van Hans Zimmer. En op 9 november kan je trouwens naar The World of Hans Zimmer gaan luisteren in het Sportspaleis van Antwerpen. Kaarten kan je trouwens winnen op onze website radio1.be. Zometeen praat ik verder met wetenschapper Angelique van Ombergen na het nieuws van 12.